juicht, want Jezus is Heer. Dat is het eerste lied wat we gaan zingen in de voorzang. En dat is nummer 974. 974 in zijn geheel. Dan willen we zingen 91, de eerste drie coupletten, in een donker graf gevangen. 91, de coupletten 1, 2 en 3.
Thank you.
afsluiten de voorzang met lied 25, Daar juicht een toon in zijn geheel, lied 25. Deze eerste Pasdag heten wij u allemaal hartelijk welkom. Het is een feestelijke dag, daar we mogen weten en gedenken dat de Heere waarlijk is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, geprezen zij de Heer. In het bijzonder een welkom aan broeder Thomassen. Wij wensen u God zegen bij het brengen van zijn woord. Tony, bedankt bij het begeleiden van de samenzang. En we horen het al, het is een jubelzang vandaag. Bedankt. Donderdagavond aanstaande is de maandelijkse Bijbelstudie onder leiding van dominee Henk Schouten. Behandeld wordt het boek Openbaring. Nog steeds kunt u zich opgeven voor de Bijbelse zandverhalen in Elburg. In de hal ligt een formulier voor inschrijving en verdere informatie. Zaterdag 20 april houden wij weer onze gezamenlijke maaltijd. Ook hiervoor moet u in de hal zijn om zich schriftelijk te kunnen opgeven. Voorbeden doen we voor Israël, zowel land, volk als de stad Jeruzalem. Daarnaast denken wij aan de gegijzelden en hun families en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers, zowel aan Israëlische als Palestijnse zijde. En broeder en zuster van Beek hebben laten weten dat er alle reden is voor dankbaarheid. Broeder van Beek is van de week geopereerd voor de tweede staaroperatie en dat is zeer voorspoedig verlopen. En zuster Beb van Beek, die zit in Garim in Veenendaal, revalideerde van haar schouder en van haar voet. Dus een dankpunt wat betreft de voorbeden. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. Uiteraard wordt deze van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid in de hal om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn als groet voor zuster Willy van Dijk. Geniet van deze paasbloemen. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 971 beide versen. En de organist heeft gevraagd om goed te luisteren. Het refrein kennen wij wel, maar de versen die zijn even wat moeilijker. En Tony heeft beloofd om het vers voor te zingen, voor te spelen. Nou, zingen vertrouwen we hem ook wel toe, hoor. Vertrouwen we hem ook wel toe, ja. Om het voor te spelen. Dus het couplet is anders dan het refrein. De versen zijn anders. Dat is voor Foto mijn groet. 971. En na Foto mijn groet, ik hoop dat je het nog even wil herhalen. Dat is 496, vers 1, 2 en 3. Maar nu zingen we 971 in zijn geheel.
Avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer Jezus zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Laten we beginnen met een persoonlijk stilgebed. We mogen het ook nu tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en al wat erin is, en die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. We gaan met elkaar zingen 496 uit Johannes de Heer. Christus onze Heer verrees, halleluja. Heilige dag, na angst en vrees, halleluja. 496, Johannes de Heer. Laten we samen de Heer gaan bidden en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus. Wat een geweldige liederen mochten we net al zingen. Over u, Heere Jezus Christus, en over het werk dat u hebt volbracht. En dat u de dood hebt overwonnen. En dat we mogen weten dat uw lijden en uw strijd voor ons verzoening heeft gebracht. En we zijn u zo dankbaar dat u onderworpen bent geweest aan de wil van uw hemelse Vader. En dat we mogen weten dat wij niets van onszelf hoeven mee te nemen, maar dat het enkel uw genade is. We zijn u dankbaar, Heer, dat wij zo bij elkaar mogen zijn, rondom uw woord. En we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. U weet wie we zijn. In de afgelopen week zullen we ongetwijfeld allemaal heel veel dingen hebben meegemaakt. En misschien wel heel veel mooie dingen. Of juist verdrietige dingen. Dingen die ons dieper hebben gebracht in een relatie met u. Maar ook ongetwijfeld zonden en tekortkomingen. En Heer, nou wilt u ons vanavond ontmoeten. Rondom uw woord. En dan wilt u uzelf aan ons kenbaar maken. door woord, door lied en door gebed. Door de verbondenheid die we met elkaar hebben. En laat het zo zijn, Heer, dat u ook vanavond door de krachtige werking van uw Heilige Geest doorwerkt. Zodat onze ogen gericht worden op de Heer Jezus. Niet op de omstandigheden van het leven blijven staan, maar dat onze ogen gericht worden op u, de levensvorst. Heer, we voelen ons verbonden met al onze broeders en zusters over het rond van deze wereld. Heer, en we weten dat er zoveel zijn die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin je niet zomaar met een blijde jubeltoon kunt zingen en kunt juichen voor de opgestaande Heer. Maar waar je fluisterend moet zingen. Of misschien helemaal niet moet zingen. Waar je uw woord niet zomaar in alle openheid en vrijheid kunt openen. Heer, er zijn er zoveel plekken op deze wereld. Er zijn zoveel broeders en zusters, jongeren, ouderen, kinderen die daarmee te maken hebben. En we willen voor hen bidden dat ondanks hun situatie ze toch mogen weten dat u leeft. En dat u de levensvorst bent ook van hun levens. En wilt u ons die verbondenheid met elkaar laten ervaren, die we hebben in de Heer Jezus, dat we er voor elkaar mogen zijn. Zo willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Als wij bidden, Heer, voor uw volk, dan weten wij dat u verder gaat met het volk Israël, want u heeft een plan met het volk. En wij bidden voor het land, voor het volk en voor de vrede, voor Jeruzalem. En wij weten, Heer, dat die vrede gaat komen als eens de Heer Jezus Christus zal gaan regeren vanaf de berg Sion. En wat een moment zal dat zijn. Voor de hele wereld zal het tot zegen zijn als Hij zijn rijk hier op aarde gaat vestigen. En laat het zo zijn, Heer, dat we tot het moment van de opname, totdat u uw gemeente thuis komt halen, dat we blijven bidden voor mensen in Israël, maar ook onder de Palestijnen, onder alle Arabische volkeren. Ja, over het rond van deze wereld, dat wij blijven bidden dat mensen toegevoegd mogen worden in dat lichaam van de Heer Jezus. Dat er nog meer getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw licht. Heer, maar wat is er veel aan de hand ook in Israël? Nog steeds zijn daar die gegijzelden. Mensen die in spanning leven. Heer, we kunnen ons dat zo vaak helemaal niet voorstellen. En Heer, we willen bidden dat u door de krachtige werking van wie u zelf bent, ook daar aanwezig bent. En dat mensen in de vertwijfeling, in de radeloosheid misschien wel van het bestaan, uit zullen komen bij de God van het leven, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wil u bidden, Heer, voor al die nabestaanden van al die slachtoffers die er gevallen zijn aan beide kanten. Heer, het is voor ons bijna niet voor te stellen. Maar Heer, niet alleen in Israël, als we ook kijken in Oekraïne en Rusland. Als we ook kijken in Haiti. Als we ook kijken in Niger. En in zoveel andere landen. Er is zoveel aan de hand. De wereld bloedt uit 1000 wonden. En toch houden wij vast aan de levende hoop. Want die hoop bent u. En u hebt gezegd, eens zal ik alle dingen nieuw maken. En leer ons maar, Heer, dat als we zo met elkaar het paasfeest mogen vieren, zo met elkaar verwonderd mogen staan van wie u bent, dat we ons daaraan vasthouden. We willen u danken, Heer, samen met broeder en zuster van Beek, die alle reden hebben tot dankbaarheid. De operatie die goed is gegaan en voor een voorspoedige revalidatie van onze zuster. En laat het zo zijn, Heer, dat ze ook in hun persoonlijke levens mogen weten en mogen zien dat u als de levensvorst voor hen uitgaat. Heer, zo hebben we u veel te danken, u veel te bidden. Dank u, Heer, voor wat u hebt gedaan in uw Zoon en dat wij voor eeuwig met u verbonden zijn. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 113. 113. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dit is het wat mijn troost hier geeft. Hij leeft, hij leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. We zingen 1, 3 en 5. Couplet 1, 3 en 5 van Johannes de Heer, 113. Het thema wat ik boven de woordverkondiging heb staan is doodse stilte veranderd in een levende hoop. En we gaan met elkaar lezen Johannes 20. Johannes 20. Johannes hoofdstuk 20. Vanaf vers 1 gaan we lezen. En daar lezen wij het volgende. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tegen hen: zij hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf en die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent mijn meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Doodse stilte verandert in een levende hoop. Het is misschien wel goed om met elkaar gewoon eens even bij Maria Magdalena een inkijkje te nemen in haar leven. Wat er allemaal is gebeurd. Want het is voor ons best wel gemakkelijk om de hele geschiedenis op een rijtje te zetten. Wij weten dat het Goede Vrijdag is geweest. En dat het Paasmorgen is geweest. En dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Maar als we even teruggaan de tijd in, dan komen wij bij Maria Magdalena en zij maakt het mee terwijl ze nog voor de gebeurtenissen staat. En ik vind dat heel indrukwekkend, want hoe mooi de lijnen ook zijn die we zien vanuit het Oude Testament in het Pesach en het feest van de ongezuurde broden. Pesach, alles met het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En de ongezuurde broden, alles wat te maken heeft met het nieuwe leven. Die twee feesten die je in ons Goede Vrijdag en Paasfeest vervuld ziet worden. Dat is natuurlijk heel mooi om daarin ook daadwerkelijk de vervulling te zien. Tot in de kleinste detail die de Heer Jezus in zijn leven heeft laten zien. Maar let wel, daarbij het kruis op Golgotha waren vrouwen aanwezig, waaronder Maria Magdalena, die dat allemaal nog niet zo heel helder hadden. Zij zagen daar hun heiland sterven, hun Messias, degene van wie zij zoveel verwachten. Hij had zoveel mooie woorden gesproken, hij had telkens gewezen op hemzelf. Hij had zoveel wonderen gedaan. En we zouden allemaal misschien wel wonderen kunnen noemen die in het evangelie beschreven staan. Maar ook in het leven van Maria Magdalena heeft de Heer Jezus grote wonderen gedaan. Maar nu hing hij daar aan het kruis. Ze moest afscheid van hem nemen. En hij is begraven in het graf van Jozef van Arimathea. vlakbij de plek waar hij gekruisigd was. En daar lag hij nu al een paar dagen en een paar nachten. En samen met een paar andere vrouwen had zij afgesproken om na de Sabbat nog even bij het graf te gaan kijken, om nog een laatste zalving te doen, waarna voor haar het einde definitief zou zijn. Dat speelde in haar leven. Haar hoop was vervlogen. Haar Messias was dood en lag in het graf. En we hebben het gelezen met elkaar. Maria Magdalena, heel vroeg toen het nog donker was, ging naar het graf toe. En als zij bij het graf komt, als zij het graf nadert, ziet zij in één keer die grote steen, dat die is weggerold. En er staat voor de rest niet dat ze nog verder ging kijken, maar er staat dat zij daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had, Johannes, de schrijver van het evangelie. Moet u zich eens even voorstellen wat een ontreddering voor Maria Magdalena. Ze had afscheid genomen van haar heiland. Hij was in het graf gelegd. Zij zou aan het lijk van de Heer Jezus Christus de laatste handeling doen. En zelfs het lijk was weg. Ze hebben haar Heere weggenomen. En dat is ook wat we lezen, wat ze tegen Petrus en tegen Johannes zegt. Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Nou, dat is een beetje een kleine afschildering van de emotie die Maria Magdalena gevoeld heeft in haar leven als het gaat om die dagen die wij nu met elkaar beleven met Goede Vrijdag en met Pasen. 3 dagen en 3 nachten heeft de Heere Jezus in de aarde gelegen. Als je het met Goede Vrijdag en Pasen in onze kalender, met onze telling doet, kom je natuurlijk niet helemaal uit. Maar de profetie over 3 dagen en 3 nachten, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten is geweest in de buik van de vis, zo zal de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Maar hoe dan ook, het gaat mij even om Maria Magdalena. Zij die al 3 dagen en 3 nachten haar heiland beseft dat hij in het graf ligt. En dan Petrus. Petrus en Johannes. Die komen dan heel snel naar buiten. En dan gaan ze kijken bij het graf. En ze liepen dan samen op. Maar dan zie je toch dat de een sneller gaat dan de ander. Johannes. Maar Johannes die buigt zich voor en kijkt in het graf, voorover, en kijkt in het graf, maar hij gaat er voor de rest niet in. En dan volgt Petrus. Nou, Petrus zie je wel vaker als eerste. En hier ook. En dan staat er Simon Petrus, in vers 6, dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en zag de doeken liggen. En dan staat er, bij dat woordje zag, als je daar in de Griekse tekst gaat kijken, dan zie je heel duidelijk dat het echt iets te maken heeft met aanschouwen. Met echt heel opmerkzaam kijken van wat daar gebeurd is. Opmerkzaam toezien. Want, laten we wel wezen, zij hadden net van Maria Magdalena gehoord dat het graf leeg was. Dat ze niet wist waar het lichaam van de Heer Jezus neergelegd was. En zo komen Petrus en Johannes bij het graf aan. Maar als het dan gaat over dat aanschouwen en dat opmerkzaam toezien, is dat denk ik iets wat wij ook in onze levens echt mogen laten zien. Al juist ook als het gaat om de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat we echt heel duidelijk met elkaar mogen kijken, mogen leren wat daar gebeurd is. Want laten we wel wezen, er zijn heel veel mensen, ook heel veel christenen die niet meer geloven in een lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En dat was al in de tijd van Paulus zo. En daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe 15 een heel hoofdstuk over de opstanding van de doden. Want als je de opstanding van de dood eruit haalt, uit het evangelie haalt, hou je een leeg evangelie over. En dan zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 20, dan zijn wij de meest beklagenswaardigen van alle mensen. Mensen zonder hoop. Ons geloof is zinloos en ons geloof is leeg. En daarom, als we Petrus hier zo zien en dat hij wel naar binnen ging en dat hij zag de doeken liggen, dan heeft dat echt te maken met het aanschouwen en het opmerkzaam zien van wat er gebeurd is. En doe het maar, ook in uw persoonlijke levens. Wees er maar van doordrongen van datgene wat de Heere Jezus heeft gedaan. En dat hij definitief de dood verslagen heeft. Dat vind ik ook zo mooi. Bij Johannes op Patmos. Als Johannes de Heere Jezus te zien krijgt. Dan legt de Heere Jezus. Als Johannes op de grond ligt met zijn aangezicht op de aarde. Dan legt de Heere Jezus zijn rechterhand op Johannes. En dan zegt hij onder andere. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En dat is zo belangrijk, want dat is namelijk de vreugdebodem van ons bestaan. Dat is het fundament ook van ons geloof, dat de Heere Jezus Christus niet dood is gebleven, maar leeft. En wij hebben een levende heiland, die straks ook door God gemachtigd wordt om de aarde te richten, met recht en majesteit. Hij is onze redder. Maar voor degene die niet in hem geloven, is die levensvorst straks de rechter. En daarom is het zo belangrijk. En misschien zit hier iemand die de Heer Jezus Christus nog niet kent. Want het gaat echt om die persoonlijke relatie. Het gaat niet over hoe vaak je naar de kerk gaat, hoe vaak je de Bijbel leest, hoe vaak je bidt. Nee, het gaat om die persoonlijke relatie. Dat je weet wie de levensvorst is. Wie de Heer Jezus is. Waarom? Omdat je hebt aanschouwd. Met je ogen, met je hartsverlangen. Hebt gezien dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En dat hij voor u, voor jou, voor mij de verzoening heeft teweeggebracht. Nou, wat Petrus daar ziet is wel heel opvallend. En dat zijn, mag je het zo zeggen, de aardse argumenten waarom er geen lijkroof heeft plaatsgevonden. Want de doeken liggen allemaal netjes opgevouwen. En die zweetdoek die ligt ergens anders op een andere plek afzonderlijk opgerold. En dat moet voor Johannes en voor Petrus echt een opluchting geweest zijn. Zo van, er is wel iets gebeurd, wat weten we nog niet helemaal, maar er heeft in ieder geval geen lijkroof plaatsgevonden. Want alles is zo geordend in het graf achtergelaten. En dat zie je ook bij Johannes, want Johannes die komt na Petrus, komt Johannes binnen en dan ziet hij, en dan aanschouwt hij ook en dan staat er en geloofde. Maar dat is wel bijzonder, want daarna staat in vers 9, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En hoe wordt dat dan precies bedoeld? Nou, ik las een verklaring, dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Je ziet dat er een opening, dat er gezaaid wordt, zodat ook daadwerkelijk die weg naar dat opstandingsleven, naar het geloof in de opstanding, dat gaat ontkiemen in het leven van Petrus en van Johannes. Hoewel ze het nog niet helemaal helder hadden wat precies nou de schriften zeiden, omdat ze waarschijnlijk ook zo in de emotie zaten van alles wat ze meemaakten, toch groeide er iets in hun harten. En dan staat er heel treffend, de discipelen dan gingen weer naar huis. En later zie je dat de Heere Jezus, we hebben het net gelezen bij aanvang van de dienst, in de avond van die eerste dag van de week, als de discipelen bijeen zijn, in vers 19, dan staat de Heer Jezus ineens in hun midden. Ze zijn daar met z'n tienen, Judas niet en Thomas niet. En dan gaat de Heer Jezus zichzelf aan de discipelen openbaren. Maar treffend staat er in vers 10, de discipelen dan gingen weer naar huis. Er was iets begonnen wat ontkiemde in hun hart, wat het geloof in de opstanding zal worden. En Maria, daar waren we. Maria Magdalena. Want die geschiedenis gaat verder in Johannes 20 met Maria. Ik weet niet of zij precies op gelijk het moment is aangekomen, samen met Petrus en Johannes bij het graf. Of dat ze misschien veel later is aangekomen, omdat er ook echt duidelijk staat dat Petrus en Johannes naar het graf snelden, om te zien wat er gebeurd was. Maar in één keer pakt de evangelist Johannes de draad weer op bij Maria Magdalena, die buiten stond te huilen. De discipelen zijn weggegaan, hebben het gezien, wat er gebeurd is, hebben het nog niet volkomen begrepen. En Maria staat daar, in de hof van de Arimathea, bij het graf, huilend. En dan buigt ze zich voorover in het graf. En dan het wonderlijke. Je leest er heel snel overheen. Maar het bijzondere is wel dat God op het moment dat Maria voorover buigt, twee engelen uit de hemel heeft gestuurd. Engelen, gedienstige geesten, herauten die erop uit werden gestuurd. Het kan maar zo zijn dat God had geboden van jullie moeten nu op dit moment naar het graf gaan zitten aan het voeteind en aan het hoofdeind. Want er komt een vrouw die nu buigt in het graf en aan haar moeten jullie vragen. Waarom huil je? Want er staat helemaal niks dat Petrus en Johannes die net daarvoor in het graf waren geweest, zij de engelen hadden gezien. En dat vind ik zo bijzonder. God kent mensen door en door en hij weet precies wat mensen nodig hebben. En nu op dit moment heeft hij in zijn wijsheid besloten dat Maria door twee engelen moest worden aangesproken. En dat is wel heel bijzonder wat er gebeurt. Want die engelen, die zeggen tegen Maria, vrouw, waarom huilt u? En je ziet eigenlijk helemaal geen herkenning bij Maria dat het twee engelen zijn. Dat het twee herauten zijn uit de hemel gekomen om haar, juist haar, iets te leren over de opstanding van de doden. En Maria legt het helemaal uit. Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Valt het u op? Ze had namelijk tegen Petrus en tegen Johannes gezegd, zij hebben de Here uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. En hier tegen die twee engelen zegt ze, ze hebben mijn Heren weggenomen. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Dat verdriet van Maria, waarin Maria gevangen zit. Die rollercoaster van emotie. Die wordt helemaal persoonlijk getrokken in het evangelie. Bij Maria. Maria zegt, het is mijn Heren die ze hebben weggenomen. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En dat zegt ze tegen die engelen, wie ze ook niet herkent. En dan komt ze weer uit het graf, dan keert ze zich om en dan naar achteren en dan in één keer ziet ze Jezus staan. Maar ook dat ziet ze niet. Want ze denkt dat het de tuinman is. Maar de genade van God is dat Maria gelijk die ene vraag die ze in het graf hoorden, buiten weergesteld krijgt. Vrouw, waarom huil je? En de man, die zegt niet, wat zoekt u? Want Maria was naar iets op zoek. Nou, wat zocht zij? Het lijk van Jezus, het lichaam van Jezus. Want daar wilden ze de laatste eer aan bewijzen. Dat wilden ze gaan zalven. Maar die persoon, de Heere Jezus, die zegt niet, wat zoekt u? Maar die zegt, wie zoekt u? En je ziet dat de Heere Jezus, als het ware Maria, helemaal trekt naar zichzelf toe. Had ze net tegen die engelen gezegd, mijn heren hebben ze weggenomen. Ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. En je ziet die gevangenis van emotie bij Maria. En de Heere Jezus staat buiten, terwijl ze het helemaal hem nog niet herkent. En de Heere Jezus staat buiten en dan zegt de Heere Jezus weer, wie zoek je? Wie zoek je? Nou, ik wil even naar Johannes 10. Dat is wel heel bijzonder, Johannes 10, even erbij pakken. Want nu gaat er iets gebeuren, wat de Heere Jezus eerder al gezegd had, als hij vertelt over de goede herder. Er staat namelijk in Johannes 10, vers 2, maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij hun namen en leidt ze naar buiten. Over die schaapskooi, hè? De schapen worden bij namen geroepen en hij leidt ze naar buiten. Nou hier, je kunt natuurlijk niet zeggen dat Maria uit de schaapskooi geleid wordt. Maar Maria wordt wel degelijk ergens anders uitgeleid, namelijk uit haar gevangenis van emotie, uit haar gevangenis van verdriet. En hoe doet de Heere Jezus dat? En dat vind ik zo bijzonder mooi. Dan zegt de Heere Jezus, Maria. Haar naam. Haar naam wordt genoemd door de heiland. Ze zegt tegen die tuinman, tussen haakjes, als u hem heeft weggedragen, zeg het mij, dan waar u hem hebt neergelegd, dan zal ik hem weghalen. En het enige wat de Heere Jezus tegen haar zegt, is dat de Heere Jezus haar naam noemt. Maria. En het is heel treffend, hè? Want je ziet, als je de tekst leest, Maria de hele tijd heen en weer gaan. Ze ziet daar die tuinman staan en dan moet ze omgekeerd zijn, want in het graf heeft ze ook. En je ziet haar en op het moment dat Jezus haar naam noemt, dan staat er Maria. Zij keerde zich om. Had ze zoveel meegemaakt met haar heiland. Had hij haar bevrijd van demonische machten? Had hij zoveel woorden verteld die ook in haar hart geland waren? En op het moment stond ze met de rug naar de Heere Jezus toe. Dat is ook een les voor ons. Wij kunnen in het leven zoveel met de Heer hebben meegemaakt. We kunnen zulke mooie en wonderlijke verhalen vertellen. Maar het kan maar zo wezen dat op bepaalde momenten je tot de ontdekking komt. Ik sta met mijn rug naar de heiland toe. Bij Maria hebben we het gezien, hè? Het was het verdriet. De hopeloosheid waar ze in zat. Was hij weg, gestorven, begraven. Nu ook nog zijn lijk weg. Zijn lichaam weg. Het is toch onvoorstelbaar. Hopeloos was ze. Maar bij ons kunnen er allerlei andere dingen zijn. Waarin wij gevangen kunnen zitten. Kan in een sociaal isolement zijn. Kan in een verslaving zijn. Of het nu drugs, of roken, of seks is, of wat dan ook. We kunnen allerlei doodse ervaringen meemaken in ons leven. We kunnen gevangen zitten op bepaalde momenten in ongeloof. Of in verdriet, in alles wat we hebben meegemaakt. Waarom vragen die ons binden, omdat wij zo graag het antwoord willen weten. Sommigen zitten in manipulatie, sommigen weer in zelfbeklag, anderen in angst of in zelfcontrole. En wat wij van deze geschiedenis leren, is dat ondanks dat wij zoveel met de Heer Jezus hebben kunnen meemaken, wij soms in het leven met de rug naar hem toe kunnen staan. En wat is dan nodig? Dat hij ons bij de naam noemt. En zal ik u eens wat vertellen? Dat doet hij ook. In alle omstandigheden waarin wij kunnen zitten. Als wij ons hart openen, als wij zo naar hem op zoek zijn, dwars door alle omstandigheden van het leven heen, dan horen wij dat hij onze naam noemt. Zo'n heiland hebben wij. Die met ons meeleeft. Die ons kent. Die met ons meebeweegt. Zegt de Hebreeënbrief. En bij Maria zie je het. In één keer. De naam wordt uitgesproken. En in één keer. Rabboni. Mijn meester. Rabbi betekent meester. Rabboni betekent mijn meester. Zij maakt de Heere Jezus helemaal eigen. Het is haar meester. Die zij mag ontmoeten. En dan valt ze op de grond. Aan de voeten van de Heere Jezus. En dan, het enige wat ze wil is de Heer Jezus bij haar houden. Kennen wij dat in ons leven? Als je zoveel ziet gebeuren, ook in de wereld waarin we vandaag de dag leven. Ik heb het in mijn gebed net iets aangehaald, maar er zijn zoveel andere dingen ook te noemen. Als je kijkt naar natuurgeweld, als je kijkt naar oorlogen, als je kijkt naar... Ik hoef vandaag de dag ook maar het NOS te openen. En elke dag krijg ik wel dat er daar eentje is neergestoken. Of daar drie. Of daar geschoten. Of weet ik. Wat een ellende allemaal. En dwars door alle ellende wordt ons naam telkens weer geroepen. En mogen wij ons omkeren naar de Heer Jezus. En hem vastgrijpen als de rots van ons behoud. Van ons leven. En dat zie je bij Maria ook. Maria houdt de Heer Jezus vast. En de Heer Jezus zegt ook van, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Mooi, hè? Uit de gevangenis geleid van haar emotie, van haar verdriet, van haar hopeloosheid. Door eens die naam die genoemd is door de heiland. En dan valt ze aan zijn voeten neer. En dan krijgt ze de opdracht om het aan zijn broeders te vertellen. Zo werkt God. Ook nu nog. En misschien wel juist nu nog. In deze tijd waarin wij geloven dat het einde nadert. Mogen wij weten dat de levensvorst is opgestaan. En mogen wij weten dat hij een opdracht heeft over onze levens en in onze levens. Wat voor opdracht? Om zijn naam uit te dragen. Om elkaar te bemoedigen, om elkaar aan te moedigen, om Jezus Christus vast te houden. Om eensgezind te leven. Om te leven in vrede en de band van de geest van de vrede te bewaren. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen. Omdat de levensvorst, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. En weet u, ik vind dat ook zo mooi, hè? Want er staat dan, ga naar mijn broeders. Niet naar mijn discipelen. Mijn broeders, zegt de Heer Jezus. En hij zegt ook waarom. Want het is mijn Vader en het is uw Vader. En mijn God en uw God. Ik vind dat zo geweldig mooi. Het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Zijn opstanding heeft een nieuwe gezinsrelatie gegeven. En dat vind ik zo mooi bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ze leert Paulus ook dat wij gedoopt worden door de Geest in dat ene nieuwe lichaam van de Heer Jezus. Paulus zegt het in de Efezebrief, er is iets nieuws ontstaan. Een nieuw lichaam. En wij worden in het lichaam van de Heer Jezus Christus gedoopt. En daarom noemen we elkaar broeders en zusters. Omdat de Heer ons zijn broeders noemt. Ja, maar het is de Heer, ja. Maar het is, mag ik het zo zeggen, mijn oudste broeder. Mijn hoogste broeder. Maar samen mogen we kinderen zijn van God de Vader. Enkel genade. En als we dit dan zo horen, en als we dan zien dat de Heere ons uit onze gevangenissen wil leiden, en zeg niet te snel dat we daar niet mee te maken hebben. Ik merk het in mijn eigen leven ook, dat ik zo moet uitkijken om niet in bepaalde dingen toch getrokken te worden, gevangen gezet te worden. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat we allemaal te maken hebben met zonde en tekortkoming in ons bestaan. Maar let op. Let op die dierbare heiland. Die ons bij de naam noemt. En ons uit onze gevangenissen leidt. En ons een opdracht geeft om elkaar te bemoedigen. Een van die opdrachten. Dat zegt Paulus. Als hij het heeft in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18... over het tegemoet gaan van de Heer in de lucht. De gelovigen en van hen, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En van hen die ons in het geloof in de Heer Jezus Christus zijn voorgegaan. En dan eindigt hij dat pericoopje met, de NBG zegt volgens mij, zo vermaant elkaar. Maar de herziende statenvertaling en de statenvertaling zeggen, zo vertroost elkaar met deze woorden. Nou, dat is omdat God in Christus voor ons heeft mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. Wij mogen elkaar vertroosten. Wij mogen elkaar aanmoedigen om heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. Om steeds meer uit Hem te gaan leven. Zodat we dat oude in ons leven als voor dood houden. En in een nieuw godzalig leven leven. Waarom? Omdat God een brief van Hem in onze levens wil uitschrijven. Want wij zijn een brief van Christus. En het zou zo mooi zijn als in de wereld, hier in Veenendaal. Dan ga ik even vanuit dat u allemaal uit Veenendaal komt trouwens, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar waar u ook vandaan komt, maar als in uw leven die brief van Christus zichtbaar is, van die levensvorst. En waarom? Omdat hij u net als Maria een opdracht geeft. Ga, zeg het tegen mijn broeders, zeg het in de wereld, dat ik leef. Nu en voor eeuwig. Amen. We gaan met elkaar de Heere God danken. Wat een machtig woord, Heere, geschreven door uw dienstknecht Paulus, als hij het schrijft naar Timotheus, de Heere Jezus Christus, onze hoop. En wij mogen weten dat het een levende hoop is. En dat die levende hoop, die onze Heer Jezus Christus is, de meest dierbare persoon is van ons leven. zijn u zo dankbaar, Heere God, dat u ons op grond van deze Heere Jezus Christus, onze hoop, hebt vrijgekocht uit het slavenjuk van de zonde, uit het geestelijke Egypte, en heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. We zijn u dankbaar dat we mogen weten dat u leeft, Heere Jezus, dat u de dood hebt overwonnen. En als we zo even met Maria Magdalena mochten optrekken en in die geweldige emotie zaten die zij heeft meegemaakt, hoe ver we dat ook kunnen begrijpen. Heer, dan zien we dat die doodse stilte is veranderd in haar leven in een levende hoop. En Heer, laat het zo zijn, ook in onze levens. Misschien kennen wij u nog niet. Laat het dan zo zijn, Heer, dat het een doodse stilte is, omdat de Heer Jezus Christus nog niet in ons leven aanwezig is. En wij worden gewezen op dat oude, dat dode leven voor u, zodat u onze levens verandert in de levende hoop. Zodat wij in Christus geplaatst worden. En misschien kennen wij u al heel lang. En komen er vanmiddag achter, vanavond achter, Heer, dat wij in ons leven op sommige terreinen van het leven met de rug naar u toestaan. En wat is het dan een grote genade, dat u, hoewel wij misschien u in bepaalde omstandigheden niet herkennen, dat u er toch bij aanwezig bent en dat u onze naam noemt. En laat het maar zo zijn, Heer, dat we zoekend zijn naar u, de God van het leven. Dat wij zoekend zijn om de Heer Jezus Christus na te volgen en dat wij tot die wonderlijke ontdekking komen dat u ons kent en bij name noemt. En leer ons maar om dan te knielen voor onze Heere en u te belijden als de Heer voor ons bestaan, zodat wij uw opdracht zullen gaan uitvoeren, zoals u dat van ons vraagt. Help mij, Heer. Doe het. Doe het uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. We gaan zingen Johannes de Heer 845. Wees gegroet, gij eersteling de dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. 845, Johannes de Heer. Maar dat was duidelijk. gaan na de zegen nog één lied met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer 915. 915, u is de glorie, Christus onze Heer, onze redder, meester, twijfel nu niet meer. Zing van heinde en verre, dat het feest begon, zingt het zonder einde, Christus overwon. Johannes de Heer 915, ik wil u vragen indien mogelijk te gaan staan, zodat we samen bidden om de zegen van de Heer. Lieve broeders en zusters, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer, om ook deze zegen weer uit te dragen aan allen die we onderweg zullen tegenkomen, ver weg of dichtbij. Wie het ook is, draag Gods zegen uit. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, de levensvorst, en voor eeuwig bij hem zijn. Amen.
daar.